Oorlog4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een productie van Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie Gerard Sonnemans, Marianne Leiderits, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Niet iedereen legde zich neer bij de Duitse bezetting. Duizenden Nederlanders probeerden Engeland of een ander vrijland te bereiken. Zij werden al snel Engelandvaarders genoemd. Sommige Engelandvaarders wilden alleen maar in vrijheid en veiligheid leven. Maar de meeste vertrokken om zich aan te sluiten bij de Prinses Irene Brigade, het Nederlandse leger in Engeland. Het waren vooral avontuurlijke jongelui die op goed geluk aan een gevaarlijke tocht begonnen. Er waren routes over land, over zee en door de lucht. De meeste Engelandvaarders trokken eerst naar Zwitserland, Spanje of Zweden. Die landen hadden namelijk geen partij gekozen in de oorlog en om hun neutraliteit te bewijzen stopten deze landen de Engelandvaarders in kampen en gevangenissen. Een aantal wist toch naar Engeland te ontsnappen. Korter was de route over zee. Enkele honderden Engelandvaarders waagden de overtocht vaak in niet zeewaardige bootjes. Het meest spectaculair waren de twee kapingen van Duitse vliegtuigen op 5 en 6 mei 1941. De toestellen verdwenen onder het oog van de verbaasde Duitsers naar Engeland. Welke route er ook gekozen werd, de Engelandvaart was een gevaarlijke onderneming. Duizenden Engelandvaarders zijn onderweg gedood, verdronken of gevangen genomen. Overal waren Duitse controleposten, in treinen, aan de grenzen, langs de kust en op zee. Daarnaast loerden er de gevaren van de natuur, zoals de ijskoude bergpassen van de Pyreneeën en de storm op de Noordzee. Wie gepakt werd, kreeg in de eerste oorlogsjaren maar een lichte gevangenisstraf wegens illegale grensoverschrijding. Vanaf 1942 werden de maatregelen strenger. Veel Engelandvaarders werden geëxecuteerd. Anderen kwamen in concentratiekampen terecht. In totaal hebben ongeveer 1700 mensen Engeland bereikt. In Londen wachtte hen nog een zwaar onderzoek waarbij werd bekeken of ze geen Duitse spionnen waren. Als alles in orde bleek, volgde een uitnodiging van koningin Wilhelmina. Zij schonk zelf een kopje thee voor de waaghalzen in om ze daarna te ondervragen over hun tocht en over de toestand in Nederland. De Engelandvaarders vormden voor haar een schakel met het bezette Nederland. Mede dankzij hun verhalen bleef zij op de hoogte van de situatie in haar vaderland. In deze derde aflevering gaat het over Engelandvaarders en dat is in het boek van ons het derde verhaal. Het derde verhaal is getiteld Schuitje varen, theetje drinken. En de schrijver van dat verhaal en tevens samensteller van het boek, die kennen we al een beetje. Gerard Sonneman zit bij ons. Dag Gerard.
Dag.
Waarom heb jij gekozen voor Engelandvaarders?
Ik heb voor Engelandvaarders gekozen omdat dat overbleef. Dat klinkt een beetje vreemd, maar ik heb het hele concept van het boek bedacht. Ik ben op zoek gegaan naar auteurs die daaraan mee wilden werken. En die heb ik uiteraard een voorkeur laten uitspreken over de thema's die zij wilden invullen. En die hele Tweede Wereldoorlog boeit mij enorm. Dus ik heb gezegd, van, ik neem het laatste thema wat overblijft. En dat waren de Engelandvaarders.
Had je liever geen ander thema gedaan, achteraf?
Nee, achteraf zeker niet. Misschien op voorhand dat ik wel wat voorkeuren had voor bepaalde thema's die mij persoonlijk wat meer na waren. Maar ik ben in die materie van die Engelandvaarders gedoken. Ik heb heel veel boeken gelezen. En het is zo boeiend. Het gaat om jonge mensen die op pad gaan, huis en haard verlaten, om die onderdrukking, die bezetting te ontlopen. Ja. En om meestal om in Engeland zich dan aan te sluiten bij de Prinses Irene Brigade of anderszins zich dienstbaar te maken aan de bevrijding van Nederland.
Nou kennen we allemaal de wereldberoemde verhaal van Erik Hazehoef Roelsema, hè? De soldaat van Oranje.
Ja.
Dan hebben we daar wel vaker over gepraat bij met z'n tweeën. Toen zei je ook van ja, maar dat is wel een hele geromantiseerd verhaal. Aangezien heel veel mensen helemaal niet over die Noordzee gingen.
Dat klopt. Het gros van de Engelandvaarders is te voet op pad gegaan. Naar Zwitserland, naar de Pyreneeën, Spanje om vanuit neutrale Zwitserland of Spanje Engeland te bereiken. Er zijn er ook vrij veel via vrachtschepen naar Zweden gegaan. Ja. De handel op neutrale Zweden ging gewoon door. Daar kon je je aanmonsteren op schepen. En dan hoopte je in Zweden stiekem van boord te kunnen gaan. En dan ook op neutraal gebied terecht te komen. Ja. Dus in verhouding is het maar een heel klein aantal mensen wat via de Noordzee gegaan is. Maar het is natuurlijk wel het meest tot de verbeelding sprekende manier. Wij Hollanders, wij zijn een volk van water en van zee. En ja, de ontberingen die de mensen tijdens die overtochten meegemaakt moeten hebben, dat moet verschrikkelijk zijn voor de velen. Er zijn ook in verhouding de meeste Engelandvaders die via de Noordzee zijn gegaan, zijn omgekomen. Veel meer dan mensen die via de landroutes of via Zweden zijn gegaan. Ja.
Een van de meest bijzondere dingen die altijd gebeurde bij Engelandvaarders was natuurlijk het feit dat ze werden ontboden bij Hare Majesteit de Koningin.
Ja, vandaar ook de titel van mijn verhaal. Dat verwijst natuurlijk naar het kinderliedje. Ja. Maar het schuitje varen is het onderwerp waar de hoofdpersonen van mijn verhaal mee te maken hebben. Die gaan met een bootje over zee en komen uiteindelijk bij de koningin terecht en krijgen daar een kopje thee aangeboden. Ja.
Dat is wel waar, hè, dat verhaal.
Dat is absoluut
dat iedereen
waar.
Naar de koningin kon.
Iedere Engelandvader werd ontboden door de koningin. Want de koningin wilde graag op de hoogte blijven van wat er in Nederland gebeurde. En die wilde weten wat er leefde onder de Nederlandse bevolking. Mm-hmm. En dat had dus een dubbele betekenis, die bezoeken van aan de koningin. Aan de ene kant was het een stuk respect van de koningin voor de tocht die mensen achter de rug hadden. Aan de andere kant had ze daar zelf ook een belang bij om die binding met haar vaderland te onderhouden.
Met Holland.
Hè? Met Holland.
Ja, dat moest in die tijd. Hè? Dat was het weer Holland. Als jij zo'n verhaal voorbereidt, want ik begrijp dus, dan moet je dus helemaal induiken, want het verhaal bleef over. Dan praat je ook met mensen. Wat is nou zo'n verhaal, als je zo'n verhaal voorbereidt, wat jou bij is gebleven?
Wat mij bij is gebleven, dat zijn al die verhalen. Ik ben gedoken met name in de literatuur over mensen die over die Noordzee zijn gegaan. En dan kom je dingen tegen van angst. Het zijn natuurlijk de verhalen van de mensen die het overleefd hebben, die we kennen. Maar er is ook een boek geschreven, Vrijheid achter de horizon, waarin alle pogingen om over de Noordzee te gaan beschreven zijn. Ook diegenen die gestrand zijn. En dan is het echt, dan krijg je de koude rillingen over de rug om te lezen dat ze weten dat er een groepje jongelui in een bootje gestapt is en dat er daarna nooit meer iets van die mensen gehoord is. Ja. Echt helemaal verdwenen van de wereldkaart.
Hoe belangrijk zijn de Engelandvaders in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog? Zijn zij de schakel tussen Nederland en het vrije, wat vrije Engeland heet?
De koningin die noemde de Engelandvaders de schakel tussen haar Holland en haarzelf. Het gros van de Engelandvaders heeft zich ingezet voor de bevrijding van Nederland. Mm-hmm. Maar de rol van de Prinses Irene Brigade, met alle respect, is tijdens de bevrijding van Nederland ondergeschikt gebleven, omdat de Engelsen en Amerikanen daar toch het voortouw in wilden blijven nemen. Ze hebben wel degelijk meegedaan aan de gevechten. Dus dat wil ik niet al te zeer bagatelliseren. Mm-hmm. Maar het was een niet al te grote brigade. Wat wel belangrijk is geweest, is dat vrij veel Engelandvaders zich hebben gemeld voor de spionagedienst en die als spion weer gedropt zijn in Nederland. Mm-hmm. En dan komen we bij het beroemde Engelandspiel uit, waarbij heel veel van die mensen, ik meen 52, door verraad direct bij landing zijn gedropt. Ja. We krijgen straks in het programma de heer Van der Weert. Ja. Dat was zo'n Engelandvader die als spion gedropt is. Hij is een van de twee enige mensen die gedropt zijn, die uit handen van de Duitsers zijn gebleven bij
en
het Engelandspiel.
Overleefd.
En het overleefd heeft.
We gaan luisteren naar een fragment, voorgelezen door Marian Leiderits. Weet je ook welk fragment ze gekozen heeft?
Het fragment op zee, waarin de wanhoop op een gegeven moment nabij is.
Langzaamaan wordt het licht. Rondom ons deint de wijde zee. Achter ons komt de zon oranje-rood op boven een dun streepje kust. We hebben het gered. Frans en Jos en Karel nemen een korte pauze. Ze hebben zich helemaal lam geroeid om voor de ochtendschemering en de vloed het bokkengat uit te zijn. Frans gaat bij het buitenboordmotortje zitten en krijgt het aan de praat. Ik hoop dat die een paar liter benzine genoeg zijn om ons naar Engeland te brengen. Anders is het nog een heel eind roeien, hoor. Frans, wat ben je toch een optimist, roept Jos. Man, je moet kijken. Daarachter verdwijnt de Nederlandse kust. En voor ons kan ik de Engelse mist al ruiken. Engeland, het land van de hoop op vrijheid en vrede. Terwijl het schuitje koers zet naar het westen, gaat het gesprek over onze plannen als we veilig in Engeland zijn aangekomen. Over één ding zijn we het eens. We zullen ons met hart en ziel inzetten voor de bevrijding van ons vaderland. De anderen willen zich melden bij de marine. Ik ben benieuwd wat voor rol er voor mij weggelegd zal zijn. Jos zegt dat ik nog eerst mijn kleuterschool moet afmaken. Maar ik ben niet bang dat ik nergens aan de slag mag. Ik zeg gewoon dat ik al lang 18 ben. Dat is het voordeel als je groot bent voor je leeftijd. En ik zal elk klusje dat ze me aanbieden met beide handen aangrijpen. Alles wat kan helpen mijn verblijf in Engeland zo kort mogelijk te maken. Tegen de middag wordt de zee ruwer. Een grauw wolkendek trekt de hemel dicht. De golven klimmen hoger en hoger. Ze nemen ons schuitje mee in een wilde dans. Nu eens liggen we in een dal met hoge watermuren om ons heen. Dan weer torenen we hoog boven alles uit op de top van een schuimende golf. In gedachten zing ik keer op keer de twee coupletten van het Wilhelmus die ik ken. En zo probeer ik de woeste zee een beetje uit te schakelen. Maar veel helpt het niet. Ik ril van angst. Of we hier ooit levend uitkomen. Tjee, je ziet groen en geel tegelijk. Je zou toch zeggen dat zeelucht gezond is voor zo'n doorgewinterd stadsmens, sart Jos. Dat had hij nou niet moeten zeggen. Het laatste restje weerstand verdwijnt samen met mijn maaginhoud overboord. Mijn reisgenoten worden er vrolijk van. De ene golf na de andere schiet omhoog. Waar komt toch al die gal vandaan? Opeens klonk er geronk aan de horizon. In de verte nadert een vliegtuig laag over zee. Wat kan me gestolen worden? Ik ben hondsberoerd en ik wil naar huis. Maar de anderen raken wel opgewonden van dit teken van leven. Moet ik de Nederlandse vlag opsteken? Vraagt Karel. Frans vliegt op. Ben je gek? Misschien is het wel een mof. Als hij die vlag ziet, dan gaan we zo naar de haaien. Minutenlang horen we het toestel, zonder het ook maar één keer in het oog te krijgen. De woeste zee geeft een ideale dekking. Langzaam sterft het geluid weg, overstemd door het geraas van de golven. We halen opgelucht adem. Op dat moment voel ik me helemaal instorten. Ik val in een rusteloze slaap. 100 keer word ik wakker en zak ik weer weg. Ik zie het schoksgewijs donker worden en weer licht. Het ene moment lig ik te klappertanden van de kou en het andere heb ik het gevoel dat ik stik van de koorts. Wat er om me heen gebeurt, kan me niets meer schelen. Ik hoor Karel mopperen dat hij alle gevoel voor richting kwijt is. Ik hoor Jos klagen dat die landrot lekker ligt te pitten terwijl hij de hele nacht moet hozen. Ik hoor Karel met een zucht van verlichting zeggen dat hij het motortje weer aan de praat heeft gekregen. Ik wist niet eens dat het uitgevallen was. Maar aan alle ellende komt een eind. Ik word wakker van het gejuich van mijn kameraden en kijk suf over de boeg. De Engelse kust is in zicht. Verrek, ik zie geen krijtrotsen, mompelt Jos. Zouden we wel goed zitten? Maar voordat Frans antwoord kan geven, springt Karel op met zijn vlag. Kijk, daar komt de Britse kustwacht aan. Ze hebben ons gezien. Vanavond zitten we in de pub met whisky en echte sigaretten, jongens. Jos heeft zijn goede humeur weer helemaal terug. Gisteren zat hij nog te zeuren over blaren op zijn handen. Hij was bang dat hij maandenlang geen Engels grietje zou kunnen aanraken. Ach, had Karel droog gezegd. Dacht jij dat die meiden op ons Jos zitten te wachten? Ik vergeef ze die stoere knullenpraat graag. Want dankzij hun doorzettingsvermogen heb ik mijn vrijheid herwonnen. Ik krijg tranen in mijn ogen. Voordat de jongens het zien, wrijf ik ze weg met de mouw van mijn jas.
Ik sta hier samen met Harry Kempen, vrijwilliger bij het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in De Veste. Dat is een grote hal vol met vliegtuigen, tanks, andere militaire voertuigen. En midden daartussen staat een heel eenvoudig klein zeilbootje. Wat doet die hier?
Ja, dat is dan de Yvette. De Yvette die staat eigenlijk model voor het werk wat de Engelandvaarders gedaan hebben in 40-45. De Engelandvaarders, wel bekend, dat waren stoere jonge mannen meestal, die per se het bezette gebied wilden ontvluchten, per se naar Engeland wilden. En dat deden ze dan vaak met simpele bootjes, met gevaar voor eigen leven de Noordzee oversteken. Velen zijn er gesneuveld, zijn aangevallen of met andere ongevallen omgekomen. En in Engeland aangekomen werden ze altijd ontvangen door koningin Wilhelmina. En daar werden ze vaak ingezet bij diverse activiteiten om Nederland toch vanuit het buitenland van dienst te zijn. Veel hebben dienst genomen bij de Prinses Irene Brigade bijvoorbeeld, dat is bekend. Maar die Yvette, dat is een heel bijzondere geschiedenis. Dat is genaamd naar een meisje. Dat in feite waren het vier studenten die de moed opnamen om naar Engeland te vluchten. Ze hadden het goed voorbereid. Ze waren dan langer met de fiets langs de Noordzeekust gegaan, de verdedigingslinies, en waren eigenlijk op zoek naar een bootje. Dat hebben ze uiteindelijk gevonden. Een vrij nieuw bootje wat op een werf lag in Comini. En in een café vroegen ze daarna of dat te koop was. Ja, het was wel te koop, maar je moest voorzichtig zijn. Het was een NSB'er die het verkocht. Ze hebben het verkocht, ik heb me laten vertellen, voor 700 gulden hebben ze het gekocht. En dat zijn ze op gaan knappen. De zijkanten werden verhoogd vanwege de golfslag. Je ziet hier stalen pinnen in de boot met een zeildoek eromheen. En de voorkant werd verhoogd. En er werd nog van allerlei middelen voorzien. En dat is gebeurd niet bij Brielle, bij de Brielse Maas, waar het dus naar Engeland gegaan is, maar dat werd landinwaarts. In Loosdrecht is dat gebeurd. Daar had een van die mensen die die boot bemande had dan kennis, en dan werd die boot dan helemaal opgeknapt. Toen werd die met een trailer werd die naar de Nieuwe Maas, naar de Brielse Maas gebracht, en van daaruit gesleept door een kennis met de Nooit Volmaakt, heeft hem toen op klaarlichte dag tot vroeg in de avond naar een insteekhaven bij Brielle gebracht. En dat was dus vlak bij de Noordzee. En daar zijn die mensen s'avonds met de enigste vrouw aan boord. Dat was de vrouw van een van die mensen die boot bemande, Yvette. Daar is die boot dus naar genoemd. Maakten ze de oversteek. En dat is eigenlijk heel, als je achteraf dat verhaal leest, onbegrijpelijk. Ze moesten roeien namelijk. En dat moest voorzichtig gebeuren. Want de Duitsers lagen allebei de kanten van de Brielse Maas. En zeker de opening, de zeegat naar de Noordzee, was heel gevaarlijk. Want ze wisten dat er een gordijn onder water hing voor duikboten. Een duikbootgordijn. Ze wisten niet precies waar het was. En ze mochten geen lawaai maken met dat peddelen. En het mooie was, als ze dan s'avonds, het was al bijna donker geworden, het was de 29 april s'avonds, het was al donker geworden toen ze over die Maas peddelden. Toen lieten die peddels een grote V achter hun. En toen zei ze, is het nou victorie of is het verliezen? Dat vragen we ons af. Heel leuk was dat. En s'avonds, toen ze eigenlijk het zeegat naderden, dus de Noordzee naderden, toen brak er plotseling een zwaar bombardement uit boven Hoek van Holland. Heel lichte bundels flitsten aan enzovoort. En ze waren bang ontdekt te worden. Maar door dat lawaai van die bombardement, wat overigens maar kort duurde, konden ze sneller doorroeien en werden ze niet opgemerkt door de schildwachten aan beide kanten van de oevers. En ze waren steeds nog bang dat gordijn te raken. Op een gegeven moment, toen waren ze zo ver afgeroeid, toen dreven ze heel stil. En toen zagen ze twee boeien links en rechts van hun. En toen wisten ze dat ze gordijn gepasseerd waren. Dus zonder eraan te blijven hangen of het te raken of iets dergelijks. En toen ze nog een beetje verder van zee waren, startten ze de motor. Het was een zware 6 pk Archimedes is het geloof ik motor. En die werd toen gestart. Maar die heeft het nog niet helemaal halverwege volgehouden. Toen sloeg die af. Toen werden de zeilen gehezen. Toen was het alleen nog maar zeilen. Overigens had die boot had nog een kleinere motor van 2 pk, maar daar kon ze niks mee doen. Die was helemaal, zou ik maar zeggen, versopen, was helemaal nat. Ja, ze kon ze niks mee doen.
Je kunt hier, er staat tegen de boot een grote plaat aangegeven met de kust van Nederland en de kust van Engeland. En daar staat ook duidelijk te zien hoe de route geweest is en welke stuk ze hebben moeten zeilen, zelfs nog stukken moeten roeien, moeten drijven.
Ja, het eerste stuk konden ze zeilen. Er was heel weinig wind. En op een gegeven moment viel die wind weg. Toen hebben ze echt letterlijk moeten roeien om vooruit te komen. En de tijd die ging maar voort. Het was inmiddels 30 april geworden toen ze op volle zee waren, 's morgens vroeg. Dus, maar het blijft toch gevaarlijk vanuit de lucht waargenomen te worden. Maar u ziet, het was een vrij grijs geverfde boot, vrij klein. En hij is dus nauwelijks op te merken van vliegtuigen. Toen stak de wind op na een hele tijd roeien. En de afstanden staan er ook bij. En toen hebben ze kunnen zeilen toch. En toen schoot het ook vrij snel op. En op 1 mei 's avonds naderden ze de Engelse kust. En er viel weer de wind weg. En toen zijn ze gewoon blijven drijven. En op 2 mei 's morgens vroeg kwamen ze bij de Engelse kust aan. Maar ze zaten, zonder ze het wisten, in een mijnenveld voor de kust. Toen werden ze ontdekt door een Ocean Treasure. Dat waren vaartuigen die waren op weg naar zee. Oh ja, tussendoor zeilden ze nog door een oorlogskerkhof heen, zal ik maar zeggen, van schepen die daar lagen. En wrakken van schepen. Dus het was een beetje luguber gezicht. Toen werden ze opgemerkt door de Ocean Treasure. En daar werden ze even toen aan boord genomen. Toen zijn ze veilig in Engeland gekomen. En in Sheerness zijn ze aan land gezet. En mooi was nog dat koningin Wilhelmina, toen ze daarvan hoorde, persoonlijk naar het schip toe kwam om de mensen te verwelkomen. Alle Engelandvaarders werden trouwens door de koningin op het tegenvraag. Maar zij kwam zelf naar Sheerness toe van Londen om de mensen te begroeten. En toen ze dat bootje zag waarmee ze overgestoken waren, kreeg ze de traan in de ogen. Dat is heel mooi.
Friday, I want you near every day in the year.
Oh, won't you tell me when we will meet again? Sunday, Monday, or always. If you're satisfied, I'll be at your side. Sunday or Monday. No need to tell me now what makes the world go round. When at the sight of you, my heart begins to pound and pound. And what am I to do? Can I be with you? Sunday, Monday, or always.
And forever I must be with you. Beginning on Sunday and Monday and then forever.
Ooh, how won't you tell me when we will meet again?
Sunday or always.
If you're satisfied, I'll be at your side. Sunday or Monday or always.
No need to tell me now what makes the world go round.
Heart begins to pound. What am I to do? Can I be with you? Sunday, Monday, or always.
We gaan praten met meneer Van der Wiert, oud-Engelandvaarder, zoals ze zo mooi heet. Geen Engelandvaarder zoals we ze kennen uit films of uit de verhalen, hè? Dus niet over de Noordzee. Nee, meneer Van der Wiert had ik zou bijna kunnen zeggen, een alternatieve route. Maar voordat we daarmee gaan beginnen met die route, meneer Van der Wiert, waarom ging u uit Nederland weg?
Om verschillende redenen, een combinatie, zoals meestal. Een avonturierszin zit er natuurlijk in. Je bent jong. Een vaderlandsliefde. Dat zijn zo van die motieven, van die redenen. Ik kan zo gauw geen andere verzinnen. Ik woonde in Rotterdam en Ik ging elke dag met de trein naar Den Haag, naar de Centrale Dienst van In- en Uitvoer, waar ik toen werkte. En daar, als ik in Rotterdam op de trein stapte, dan stond er op het andere perron stond de trein naar Maastricht. En toen ik dacht, nou, ik ga een keer weg, toen denk ik, ik pak de trein naar Maastricht in plaats van Den Haag.
Even voor de duidelijkheid, door uw beroep bij In- en Uitvoer kon u door heel Nederland, hè?
Ja. Dus, en toen, en ik had mijn boterhammen in een zakje bij me. En ik had wat, een overhemd met losse boorden, die bestonden toen. En ik had dus twee boorden en een extra paar sokken en mijn scheergerij. En dat was mijn bagage verder. En meer heb je eigenlijk niet nodig om in Spanje te komen.
Ja, dat zegt u natuurlijk wel met een grapje natuurlijk. Hè? Hoe heeft u die reis gemaakt? Is dat allemaal per trein geweest of ook te voet?
Naar Maastricht, naar IJsden met de trein. Mm-hmm. Nou, dan kom je een IJsden-stapje uit de trein, het station. En dan moet je de grens over naar België. Nou, je kan de grens op verschillende manieren over. Bijvoorbeeld de groene grens. Door bossen en weilanden en dergelijke. Maar dan heb je het probleem dat je lange tijd in verboden gebied loopt. Met weinig vervoersmogelijkheden. Dan is het lopen. Je kan ook op spitsuren, 's morgens om 8 uur en 's middags, 's avonds om 5 uur de grens over. En dat is een heel druk grensverkeer. En dan is daardoor, omdat het zo druk is, de controle matig. En ik kwam om 5 uur in IJsden aan. Hè, dus, en ik stapte en ik liep gewoon even met de stroom mee. Hè. Ik had nog verder geen idee hoe ik precies die grens over moest. Maar toen kwam ik bij de Maas, de rivier, en daar lag een roeibootje. En er stonden Duitse soldaten. Die stonden daar ook op wacht om te selecteren. Als er mensen, of iedereen wel over mocht. Maar toen had ik het geluk dat er voor me liepen een paar meisjes. En toen, die Duitsers, die raakten even in gesprek met die meisjes. En daardoor kon ik gewoon er langs lopen. En ik stapte in het bootje. En ik durfde niet om te kijken. Ik denk, zo meneer, roep je ze terug? Zoiets, maar nee, er gebeurde niks. En zo kwam ik in België. Heel simpel.
Ja, en dan bent u in België, maar dan moet ik dus nog heel eind naar Spanje.
En toen, toen ben ik daar naar mensen gegaan. En ik kreeg onderdak en de volgende dag ben ik met de trein, ik had wat geld bij me, met de trein naar Brussel gegaan. Daar had ik een adres in Brussel van een familie Nix. Die vertelde me dat bij Kortrijk, daar is er, en Lille, er is een redelijke kans waarschijnlijk om de grens over te gaan. Ik ben toen met de volgende dag weer met de trein naar Kortrijk gegaan. Nou, ja, dan sta je daar in Kortrijk, maar ik had er verder geen adres. Maar er was een, ik denk, ik ga me naar een pastoor toe. Ik ben niet katholiek, maar dus ik keek naar de kerk en daar woont de pastoor naast, vlak in de buurt. Dus daar meldde ik, maar de pastoor was niet thuis. En de gedienstige die me opendeed, die wist niet precies wanneer hij thuis kwam. En toen dacht ik, nou, misschien, mensen naast de pastoor zijn misschien ook wel goed. Volkomen nergens op gebaseerd die gedachtes, maar je moet wat geluk hebben. En daar belde ik aan, daar werd ik in het begin helemaal niet vertrouwd. Maar toen, 's avonds laat, om 11 uur, toen eindelijk vertrouwden ze me toch. Maar het probleem was dat de SD, men was de juist de laatste dagen erg daar in Kortrijk op onderzoek uitgegaan naar allerlei illegaliteit. Daardoor werd ik, dus dacht ik, ja, mijn accent bij Frans was niet zo daverend. In ieder geval, ja, als Nederlander heb je misschien voor een Belg of een Fransman al gauw een Duits accent. Als je als Nederlander Frans praat. Dus, maar toen het ijs gebroken was, toen zei ik, nou, het is eigenlijk heel simpel. Want ik heb een fabriek in Lille. En wij gaan elke morgen ga ik met mijn zoons en de grens over. En dan is het een druk grensverkeer. En ga maar mee. En de volgende morgen, na het ontbijt, ben ik met die man met zijn zoons meegegaan. En dan loop je echt gewoon. Je hebt geen bagage bij, dus wat dat betreft val je niet op. Je loopt gewoon met honderden andere mensen. En af en toe wordt er eens een steekproef genomen. Maar als je gewoon al pratend met je buurman de grens overgaat, nou, het ging prima. Dus heel, heel simpel.
Heel veel geluk dus ook, hè?
Ja, dat heb je nodig. Je moet geen pech hebben. Maar dat is in de oorlog zo. Je moet geen pech hebben.
U ging dan door Frankrijk naar de Pyreneeën toe. Dat is ook geen gemakkelijke tocht, denk ik.
Toen had ik. Ik had wel in Parijs contactadres van de Kamer van Koophandel. Daar ben ik naartoe gegaan. En daar zei ze, dan moet je proberen te werken in Zuid-Frankrijk. En dan schiet je rent op. Nou, dat kon. Er was een foute aannemer die die was bezig op het vliegveld bij Marseille, Istres, het vliegveld Istres. En daar werkte die. Dus ik ben toen naar die aannemer toegegaan in Parijs. En daar werd ik kon daar werken. Dus ik kreeg een treinkaartje. Naar Marseille. En toen ik in Marseille kwam, ik moest, geloof ik, stenen uitzoeken. Ik weet niet meer precies wat, maar ik had in ieder geval overal nodig en dergelijke, maar die had ik niet, dus die moest ik kopen. Dus ik vroeg er geld voor om wat boodschappen te doen. En ik heb er eerst toen flink gegeten. En toen, in plaats van een overal te kopen, heb ik een treinkaartje gekocht naar Perpignan. Kwam ik in Perpignan aan. En dan kom je daar laat aan. En het was couvre-feu. Je mocht dan daarna niet meer op straat, dus ik moest op het station blijven. Maar daar liepen ook Duitse wachtposten. Toen ben ik, daar liep zo'n Duitse wachtpost, liep daar heen en weer. En liep steeds langs een bank. Ik denk, ik ga op die bank liggen, vlak bij die Duitse wachtpost. Dat wekt dan het minste argwaan. Ik probeer me niet te verstoppen. Die Duitse wachtpost die liep me rustig liggen. Toen het licht werd, 's morgens, toen ben ik opgestapt. Toen moest ik van het station af. En toen ben ik via het emplacement, via de rails, daar weggestapt. Ik had wel een kompas bij me, dat had ik ook nog bij me.
Kijk, dat zijn wel handige dingen, hè?
Ja, dat zijn inderdaad een handige ding. Want, zeker in de bergen, want ja. In de bergen, als je zonder kompas, dan ga je cirkels lopen, schijnt het. Nou had ik kompas, dus dat was heel simpel Zuid. Zo kwam ik in Spanje terecht. Ja, dat is. Je hebt er geen ervaring mee om dan ik had niet het hoogste gedeelte uitgezocht. Zoveel mogelijk van mensen, smokkelpaadjes en dergelijke. Maar dan moet je klauteren. In de lage bergen, daar heb je al de begroeiing. Dan moet je doorheen. Je kleren gaan kapot. Toen ik in Spanje aankwam, waren mijn broekspijpen. Bijvoorbeeld, die waren alleen hier waren ze nog heel. Hier waren
bij, bij de knieën, zeg maar.
Ja, bij de knieën. Bij de knieën. Daar waren ze kapot aan de achter. In mijn knieholtes, daar hingen ze nog net aan elkaar. En als je dan in Spanje komt, je bent dan ongeschoren. Ze ziet er vrij haveloos uit, dus dan word je meteen in je kaf gepakt.
Ja.
Het grappige, een van de dingen is, dan loop je van Perpignan naar de Pyreneeën toe. Dat is toch een behoorlijke afstand. Ik weet niet meer precies hoeveel kilometer het is, misschien een kilometer of 30, 40, ik weet het niet. Dat zou op de kaart moeten kijken, maar... Ja. Dan de bergen door. Maar je kan het. Je kan uren lopen en je klautert en je doet. Ik had ook gehoord dat de Duitsers daar patrouilleerden. Mm-hmm. Met honden. Maar het regende, het ging regenen. Dan heb je het voordeel dat... elk nadeel heeft zijn voordeel. dat de Duitsers ook minder goed gaan, minder enthousiast zijn om te zoeken. En de honden sporen ook verdwijnen. Dan loop je in die regen. En dat is dan ook een ervaring. Dan ben je op een gegeven moment drijfnat. En dan wordt het donker. Mm-hmm. En dan... dan wordt het toch een beetje moeilijk om dan te gaan klauteren. Ja. Want dan kan het aardedonker zijn, vooral als het dan nog regent. Je hebt geen centje, geen baan licht.
Nee.
En dan ga je drijfnat ergens liggen op een rotsachtige stukje vlakke grond. En je slaapt nog ook, eventjes niet lang, maar je valt toch nog in slaap. En... Je wordt wakker en je probeert maar weer verder te lopen. En dat gaat er allemaal. En je wordt niet ziek. Je vat geen kou.
Nee.
En kou vat is een kwestie van een virus. Maar dat word je niet van de regen of koude wind of zo. Dan vat je geen kou.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. C'est pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau. Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
U vertelt het alsof u het binnen, ik noem maar wat, 3 dagen heeft gelopen, maar dat zal wel niet zwaar zijn, hè?
Het lopen door de Pyreneeën, dat was van Perpignan, dus morgens vroeg. En de volgende middag In de namiddag zat ik in de gevangenis in Spanje.
Ja. Hoe komt dat? Ja. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, omdat je dan als haveloos Spanje binnenkomt. Ja. Dan word je in de kaaf gepakt. Ja. Want dan heb je... ik sprak geen Spaans. Je komt dan niet zo ver. Je had geen geld. Dat was ook op. Dus dat, je mogelijkheden zijn dan erg beperkt. Ja. De eerste beste, de Guardia Civil, die je tegenkomt, die pak je in je kuif. Dan zit je even later in een celletje.
Dan bent u in Spanje. En hoe bent u dan naar Engeland gekomen? Want u vertelt al, u bent in die gevangenis, moest u?
Eerst in de gevangenis terecht. In Figueras, in Barcelona, in Zaragoza. Daarna een concentratiekamp, Miranda. Even denk wat gevangenis betreft. Er is hier in Nederland nu, hoor je steeds van... in de gevangenis, in de cel, één man of... meer dan één man, dat geeft bezwaren. Dat is voor de cipiers dan wat gevaarlijker. In Spanje zat je in een cel, heb ik gezeten, van ongeveer 3 bij 3 meter. Misschien ietsje meer. Maar met 15 man zat je erin. En je kon met z'n 15e niet allemaal... gaan slapen, want er staat ook nog in zo'n cel een poepdoos. dan konden er dan 10 op de grond liggen en niet. Je sliep niet in bedden of kribben of zo, je sliep op de betonnen grond. Dat is, in het begin is dat wat moeilijk met je je heupbeenderen. Als je dan op beton gaat liggen, dat gaat pijn doen. Maar na 8 dagen of 2 weken, dan ben je eraan gewend en dan gaat dat, dan kan dat.
Maar hoe kwam u dan vrij uit die gevangenissen?
Dan word je op een gegeven moment uit Miranda, dat was het laatste, dan via de ambassade word je er uitgehaald. Mm-hmm. Dan kom je vrij in Madrid. En dan kom je daar in een hotel. En dan ga je daar naar bed. En dan stap je in je bed. En je stapt weer gauw uit en je gaat op de grond liggen. Want dat bed is veel te warm en te zacht. Dan ben je...
U was even het gevoel kwijt, zeg maar. Hè? U was zo gewend op die grond te slapen.
Ja, dat is, het bed is te zacht en te warm. Dat bent ook wel weer gehouden, hoor. Maar.
Geloof ik graag. U gaat dan op een gegeven moment, wilt u toch naar Engeland toe, neem ik aan. Hoe is dat gegaan?
Met de trein via Lissabon naar Villarreal de Santo Antonio in Zuid-Portugal, tegen de Spaanse grens. En daar lag inderdaad, dat is een havenplaats, en daar lag een soort visserschuit. Mm-hmm. En daar werden we, dus mede-Engelandvaarders, ondertussen, dat was een heel groepje, gingen daar aan boord. En toen in de avond voeren we weg. En dat bleek een... Dan was het een Engels oorlogsscheepje, wat gecamoufleerd was als een soort visserschuit, maar het was bewapend. De volgende morgen, toen het wat licht werd, ging de Engelse marine oorlogsvlag ging er ook in top. En voeren we naar Gibraltar. Ja. Daar in Gibraltar, daar... bleef even en daar word je dan ook weer gescreend. En daarna in een konvooi op een boot, een konvooi waar onder andere de Warspite en andere oorlogsschepen zaten, naar Engeland via Ierland, om Ierland heen, eerst en net de oceaan op en dan om Ierland heen naar Liverpool. En dan van Liverpool naar Londen, naar de eerst in de Battersea School en dan in de Patriotic School. En dan
hoor je, dat is ook het verhaal, dat is ook waar natuurlijk. Dan word je ontboden bij de koningin natuurlijk, want die wil elk Engelandvaarder spreken.
Ja, dan heb je daar een onderhoud met de koningin. Ik had een keer, word je op de thee uitgenodigd met anderen, dan is het een heel groepje. En dan spreek je gewoon een paar woorden en dan is het... De koningin kon af en toe wel moeilijk zijn. Ik weet van een Engelandvaarder, daar vroeg ze toen ook, hoe is de toestand in Nederland? En aan die Engelandvaarder, en die zei, op majesteit, dat is een moeilijke vraag. Nou, dat was fout, als je dat antwoord gaf. De koningin mag geen moeilijke vragen stellen, wordt verondersteld. Dus toen zei ze onmiddellijk, dan zal deze thee ook wel heel moeilijk voor u zijn.
En hoe was het contact tussen u en de koningin? Heeft u wel één keer gesproken, meerdere keren?
Ik heb er daarna, als je gedropt wordt, dan... je wordt dan 's nachts gedropt en dan ga je in de namiddag ga je naar dat vliegveld toe. En dan werd ik daarvoor nog in particuliere audiëntie ontvangen door de koningin, als je gedropt werd. Dat was geen succesverhaal. Want toen op een gegeven moment, toen had de koningin het over kranen. En toen ik in Nederland wegging, toen moest al het koper ingeleverd worden, onder andere. En toen dacht ik, dus toen zij over kranen ging praten, dacht ik aan koperen kranen, aan sanitaire kranen en dergelijke. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Aan dit programma werkte mee Engelandvaarder de heer Van der Weert, Harry Kemper, rondleider in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en de schrijver Gerard Sonnemans.